Goedemorgen, gemeentegasten, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin ons zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Tramper. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Allereerst een overlijdensbericht. Woensdag 5 maart, jongstleden overleed, mevrouw Willempje Margje Oskam Hogedoren, laatst gewoond hebbend aan de Hof van Waarder, nummer 2 te Waarder, in de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis vindt de Deo Valente komende dinsdag, 11 maart, plaats op de algemene begraafplaats hier in Waarder. Voorafgaand is een rouwdienst en deze begint om 11 uur hier in de hervormde kerk te Waarder. Morgenavond is er gelegenheid tot condoleance van 7 uur 's avonds tot 8:30. Op de boerderij waar mevrouw Oskam geboren is, dat is Laageind 27 te Driebrugge. Volgende week zondag, 16 maart, de derde Lijdenszondag, hoop in de morgendienst onze oud-predikant dominee Breuren uit Kokkengen voor te gaan, in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper. Deo Valente aanstaande woensdag 12 maart is het de biddag voor gewas en arbeid, 's morgens om 9:30, als ook 's avonds om 7:30, hoop dan onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. In verband met de biddag zijn er deze week geen catechisaties, maar worden jullie allen zoveel als mogelijk in beide diensten verwacht. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, ten bate van het steunfonds Hoornbeek en Driestar. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. En dan gedenken wij in het bijzonder ook onze zieken. Dat zijn mevrouw Adrie van Leeuwen te Waarder, die van de oogarts te horen kreeg dat het zicht in haar ogen verder teruggaat. Onderzoek is nodig voor het bepalen welke behandeling eventueel geschikt is. De heer Kees van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel. Artsen hebben bij hem vlekjes op de longen geconstateerd. Binnenkort krijgt hij te horen welk vervolgonderzoek nodig is. Mevrouw Janneke van de Ziel te Waarder, die Deo Valente aanstaande vrijdag voor de tweede keer een operatie aan haar schouder zal ondergaan. We willen in de voorbeden ook de rouwdragende familie Oskam aan de heren opdragen in verband met het overlijden van mevrouw Oskam Hogendoren afgelopen woensdag jongstleden. Wens de kerkenraad ieder een gezegende dienst, zowel in ons midden als die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 103. In verband ook met het overlijden van mevrouw Oskam Hogendoorn. Vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt, 8 en 9 van Psalm 103. De Heer spreekt vanmorgen ook tot ons vanuit de Heilige Wet, de 10 geboden. Laten we er naar horen en in antwoord daarop zingen uit Psalm 139, 14e vers, doorgrond me. En wat er verder volgt, 14 van 139, na het amen op de goede en heilige wet van de Heere onze God. En hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt met 2 geboden. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de leer van de profeten. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, groot en machtig bent u. Barmhartig, genadig, wijs, rechtvaardig, zo verheven. U komt de dank toe, Heere, oprechte, eerbiedige dank voor wie u bent en voor wat u doet. U geeft ons deze nieuwe dag, een rustdag, en de zon schijnt uitbundig, opgegaan over goede en boze, ook over ons. Wat omringt u ons met vele zegeningen? Leer ze ons tellen. Nachtrust. Kracht om op te staan. Eten en drinken. Water. Fris en zuiver uit de kraan. Kleding. Schoenen. Zoveel. O Heere, hoe groot is toch uw goede tierenheid, wijd over ons uitgestrekt. En nu mogen we vanmorgen in vrijheid opgaan naar de kerk, elkaar ontmoeten. Er is geen geweld, geen oorlog, geen epidemie, geen aardbeving. U overlaat ons werkelijk met vele, vele geschenken. En bovenal komt u vanmorgen tot ons met uw woord. De schriften. En wat zijn we daar, boven alles mee gezegend. Vele anderen hebben uw woord niet, hebben er nog nooit van gehoord. En wij mogen ze hier voor ons hebben liggen, geopend op de kansel. Ach Heer, en nu we gaan lezen uit uw woord, maak ons heel eerbiedig voor u. Nu u zelf het woord gaat nemen, u zelf gaat spreken, u, tot ons. Wij bidden van u, geef ons een ontvankelijk hart. Ja, dat is wat we zo nodig hebben, Heere. Een ontvankelijk hart. Een hart dat ootmoedig is. Niets heeft in te brengen. Rechteloos. Dat niet kieskeurig is. Dat al tevreden is met rauwe bonen. Dat zich uitstrekt naar u. O Heere, verwek in ons midden honger, dorst naar u, naar uw gerechtigheid. En wij bidden daartoe, Heilige Geest, zet in een helder licht wie wij zijn. De zonden die in ons hart leven, als we er nog aan voorbij gaan en er geen erg in hebben, of er niet van willen weten. De zondigheid van de zonde, de afschuwelijkheid ervan, dat we met de zonde u tot toorn hebben verwekt, u die zo goed en liefdevol bent. Laat ons het zien, Heere, helder en klaar. En dat we daardoor een gerechtigheid nodig hebben, omdat we anders voor u niet kunnen bestaan. Maar Heere, laat ons ook zien, en dat is wat we alle zo nodig hebben, dat wij die ongerechtigheid zelf niet kunnen opbrengen. Laat ons sterven aan de wet, als we er het leven nog in zoeken. Sterven aan doen, aan eigen activiteit. En laat ons leven door het evangelie, door u, dierbare heiland, Heer Jezus. U die genade uitdeelt en die wil dat we van genade leven en die genade ook uitleven. En dat door uw wet te onderhouden, door de kracht van uw genade. En Heere, mogen we u daarom bidden, om een ontvankelijk hart, een hart dat uw stem hoort, een hart dat ogen heeft om op u te zien, Heer Jezus, een hart dat zich aan u overgeeft, dat zich door u laat innemen, en dat het zich van u gewonnen wil geven. Want wat is er heerlijker dan om onszelf te verliezen aan u. U die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht, zodat er van ons niets meer bij hoeft. Laat ons rusten bij u vandaag. En dat het zo werkelijk een rustdag mag worden. Heren, wij bidden van u. Help ons bij de prediking van uw woord, de verkondiging ervan, ook bij het luisteren. Geef een ongestoorde dienst. Wilt u de duivel op afstand houden? Dat we niet zullen worden afgeleid, maar geconcentreerd mogen luisteren. Met aandacht en ontzag. En dat zo u de eer mag ontvangen die u zo waard bent, Heer Jezus. Want u bent zo'n goede koning. En zo'n goede hoge priester, met innerlijke ontferming toch bewogen. En u bent ook zo'n profeet die spreekt als niemand anders, als gezaghebbend, gezalfd door de Heilige Geest. Wees met een ieder die een taak heeft, de koster, de man van beeld en geluid, de organist, mannen broeders van de kerkenraad, en zegen ook andere gemeenten die samenkomen, dichtbij, verder weg. Laat over het rond van deze aarde uw koninkrijk worden uitgebreid, dat er blijdschap mag zijn in de hemel. Over zondaren die de knie voor u buigen, o Heer Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 25, en daarvan drie gedeelten. Eerst vers 1 tot en met 5, daarna vers 14 tot en met 25 en tot slot vers 47 tot 50. Matteüs 26, de versen 1 tot en met 5 en dan vanaf vers 14. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei: U weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid zouden vangen en doden. Maar, zeiden ze, niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Dan is er een maaltijd te Bethanië en dan lezen we verder bij vers 14. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zei: Wat wilt u me geven en ik zal hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag van de ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: Waar wilt u dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zei tot hen: Gaat heen in de stad tot zulk heen en zeg hem: De meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: Voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen ieder van hen tot hem te zeggen: Ben ik het, Heere? En hij antwoordend zei: Die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals van hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordend zei: Ben ik het, Rabbi? Hij zei tot hem: U hebt het gezegd. Dan stelt de Heer Jezus het avondmaal in. En dan is de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En dan lezen we nog verder bij vers 47 tot en met 50. En als hij nog sprak bij de ingang van de hof, ziet Judas, een van de 12, kwam. En met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen van het volk. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggend, die ik zal kussen, deze is het, grijpt hem. En terstond komen tot Jezus, zei hij, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe bent u hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 41. Daarvan vers 5 en 6. Zelfs hij op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn ziel en sloeg mij, fier en stout. 5 en 6, Psalm 41. Gemeente, hij is een tragische figuur. Misschien wel de meest tragische uit heel het evangelie. Judas. Hij behoort tot de intimi van de Heer Jezus. Hij neemt in de kring van de discipelen een belangrijke plaats in. En toch, juist deze man is het die zijn meester op zeker moment in de steek laat. Erger nog, verraad. En dat op een moment waarop het er juist voor de Heer Jezus zo op aankomt. Tragisch figuur, Judas. Jezus zegt tegen hem wat hij tegen niemand anders ooit heeft gezegd. Beter dat deze mens niet was geboren. Ja. Toen Judas geboren werd in Kiriat bij Hebron, was er vreugde in het gezin. Zijn ouders verblijd. Ja. En nu, zo'n 30 jaar later, zegt de schepper van hemel en aarde, de Heer Jezus zelf, beter dat hij niet zou zijn geboren. We staan er vandaag bij stil hoe Judas, de Joodse raad, te hulp komt in haar zoektocht naar, jacht op de Heer Jezus. En hoe hij daarbij zijn meester verraadt, heel aangrijpend. Voor hemzelf, voor de Heer Jezus. En dat heeft ons veel te zeggen. Hoe Judas omgaat met Jezus. Maar we hopen er ook op te letten hoe nou Jezus omgaat met Judas. Want ook dat heeft ons veel te zeggen. Uitgangspunt voor de prediking Matthäus 26. En daarvan vers 49 en 50a. Dan komt Judas aan bij de hof van Gethsemane. En dan zegt de tekst. En terstond komen tot Jezus, zei hij, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe bent u hier? Tot zover. Thema voor de preek, Judas verraadt met een kus, zegt de tekst. En Jezus bewogenheid, hij reageert, vriend. En dus Judas verraad en Jezus bewogenheid. Dat is het thema voor vanmorgen. Gemeente, hij komt voor de Joodse raad als geroepen. Judas. 70 leden van het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege in Israël, dat toezicht heeft op het religieuze leven, heeft zojuist het besluit genomen om Jezus te vangen en te doden. Jezus moet weg, zeggen ze. Sterven. Caiaphas, hoge priester en voorzitter van het Sanhedrin, stelde het voor en zo goed als heel de raad stemde ermee in. Beter dat één mens sterft voor heel het volk en niet het gehele volk verloren zou gaan. En de mannen waren het roerend met Caiaphas eens. Als ze Jezus zijn gang laten gaan, ja, dan komt er zoveel onrust dat de Romeinen ongetwijfeld op een zeker moment zullen ingrijpen. En als de Romeinen dat gaan doen, dan is er geen houden aan. Dan ontstaat er één groot bloedbad. Jezus moet sterven, besluit de Joodse raad. Maar, hoe krijgen ze hem te pakken? Waar houdt hij zich op? En hoe zorgen ze ervoor dat zijn aanhouding zo onopvallend mogelijk gebeurt en zo min mogelijk opschudding bij het volk teweeg brengt? En het is juist op dat moment dat Judas zich bij de Joodse raad meldt. Hoe zouden jullie het vinden als ik jullie help bij de gevangenneming van Jezus? Wat hebben jullie ervoor over? De leden van het Sanhedrin reageren blij verrast. Wat komt dat hen nu goed uit? Tjo, hier staat een man rechtstreeks afkomstig uit de kring van discipelen om Jezus heen. Bereid informatie over Jezus te geven. Ze kunnen het uit de eerste hand ontvangen. Over Jezus, over waar hij zich verblijft, over wat hij doet. U kunt ons zeker van dienst zijn, zeggen de raadsheren. Wat wil je ervoor hebben? En Judas heeft zijn antwoord meteen klaar. Pecunia. Geld. De Joodse raad gaat akkoord. En met elkaar komen ze overeen dat Judas in ruil voor 30 zilverlingen zich bij de Joodse raad zal melden als zich een geschikt moment voordoet om Jezus gevangen te nemen. Dat moment komt sneller dan gedacht. Een enkele dag later, op de dag, op de avond van het paasfeest. Dan is de Heer Jezus met zijn discipelen in de opperzaal, in een gebouw in Jeruzalem. En hij gebruikt met hen de sedermaaltijd. Een schaal met matzes gaat rond, platte broden. Bekers met wijn. En Judas is er ook bij. Hij doet alsof er niets aan de hand is. En niemand van de discipelen heeft in de gaten wat hij in zijn schild voert, behalve Jezus. En Jezus laat het Judas ook merken, maar wel zo dat de andere discipelen het niet in de gaten hebben. En dan op zeker moment besluit Judas ertussen uit te gaan. Dit is het moment, denkt hij. Jezus is in Jeruzalem, in de stad. Het is rustig in de stad. De avond valt, de nacht. Een betere gelegenheid om Jezus aan te houden kan zich niet voordoen. En daarom, hij gaat er dus uit en hij haast zich naar de Joodse raad, naar het hoge priesterlijke paleis waar hij leden van de Joodse raad ontmoet. En die horen hem aan en ze besluiten vrijwel onmiddellijk een groep mensen samen te stellen om de aanhouding, de arrestatie van Jezus te verrichten. Leden van de tempelpolitie. Johannes heeft het ook over enkele soldaten van het Romeinse legioen dat in Jeruzalem is. Opperpriesters en ouderlingen, zegt Lucas. Al met al een grote schare, zegt Matthäus in vers 47, gewapend met zwaarden en stokken en fakkels. En dan wijst Judas hen de weg. Waarschijnlijk gaat hij eerst naar de opperzaal. Maar als die dan verlaten blijkt te zijn, dan trekt hij met die meute de stad uit, door het Kedrondal in de richting van de Hof van Gethsemane. Volg mij maar, zegt Judas. Ongetwijfeld is Jezus daar. We kwamen er de laatste tijd wel vaker. En dan duurt het niet lang of de bende nadert de plaats waar de Heer Jezus zich inderdaad begeeft. Samen met zijn discipelen. Hij heeft er zojuist in het duister van de nacht God aangeroepen. Zijn vader gesmeekt of de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij zou gaan. Vader, indien het mogelijk is, mag dat gebeuren. Maar vader, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En daarop heeft de Heer Jezus zich overgegeven. Van harte bereid verklaard. Om de weg te gaan die vader hem wees. De weg naar het kruis. De weg naar het lijden. En dan is Jezus opgestaan van zijn knieën. En teruggekeerd met de drie discipelen naar de anderen bij de ingang van de hof. En dan komt daar Judas, met die gewapende bende. Judas ziet hem, de Heer Jezus, en de discipelen om hem heen. En mogelijk zien de discipelen Judas ook. En misschien heeft Judas ook wel de schrik en de verbazing in de ogen van de discipelen waargenomen, gezien. Maar die mannen, die weten niet wat hen overkomt. Wat is dat, Judas? Wat doet hij hier? En met al die gewapende mensen om hem heen. Maar voordat ze ook iets tegen Judas kunnen zeggen en hem een vraag kunnen stellen, neemt Judas al het woord. Hij richt zich tot de Heer Jezus en hij zegt: wees gegroet, Rabbi. En met dat hij dat zegt, doet hij nog een stap naar voren en dan gebeurt het. Dan geeft hij Jezus een kus. Een kus. Teken van vriendschap. Een teken van hartelijkheid. En mannen in het Midden-Oosten en ook in Rusland, Roemenië, Oost-Europa, hè, begroeten elkaar er eigenlijk altijd mee. Ook vandaag de dag is dat nog zo. Met een kus. Heel vriendelijk. Jazeker. Maar oh, de kus van Judas is heel anders bedoeld. Zijn kus is niet de kus van een vriend. Zijn kus is de kus van een verrader. Zo erg. Judas meent het niet. Judas huichelt. Hij doet zich mooi voor. Maar zijn hart is vervuld met haat. Afkeer van Jezus. De kus die Judas geeft is de kus van een vijand. En zo zal ze later ook de geschiedenis ingaan en bekendheid krijgen als de Judaskus. Judas had het de mannen van de Joodse raad en de soldaten gezegd: wie ik zal kussen, die moet je hebben. Grijp hem. En dat komt natuurlijk omdat ja, niet iedereen van die bende, ze hadden wel over Jezus gehoord. Maar niet iedereen had een goed beeld van wie Jezus nou was, hoe hij eruit zag. Bovendien, het was nacht. En mensen zijn door de nachtelijk duister ook minder goed herkenbaar. Hè? Vandaar dat Judas zei: wie ik nou kus, die is het. Grijp hem. Grijp hem. Hem. De zaligmaker. De zoon van David. De zoon van God. Zie Judas staan. Hij verraadt Jezus met een kus. Wat is dit moment een aangrijpend moment in de lijdensgeschiedenis. Vind je dat niet? Ontzettend. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Hoe is Judas ertoe gekomen? Hoe kan een mens toch zo ver komen, hè, dat hij, zoals Judas, zich eerst aan Jezus verbindt, veel met Jezus op heeft, hè, en hoog van Jezus opgeeft en dan toch na verloop van tijd afstand van Jezus neemt. Jezus loslaat, laat vallen, zelfs verraadt. Die vraag klemt te meer als je je te binnen brengt wie Jezus al die jaren niet voor Judas is geweest. Zo goed. Zo genadevol. Jezus heeft hem persoonlijk in de kring van discipelen uitgenodigd. Vele anderen koos hij er niet voor uit. Judas wel, wat een groot voorrecht. En Judas, Heer Jezus heeft Judas al die jaren omringd met vriendschap en met liefde en met hartelijkheid en zorg. Nooit kwam Judas iets tekort. Rijke zegeningen zijn Judas ten deel gevallen, toch? Hij mocht Jezus van heel nabij meemaken. Hij stond altijd vooraan. Als Jezus zijn heerlijk onderwijs gaf. Als Jezus wonderen verrichtte, tekenen, als hij sprak over de zending van Vader uit de hemel naar deze wereld, als hij sprak en onderwijs gaf over het werk wat Vader hem op aarde te doen had gegeven, is Judas niet boven vele anderen bevoorrecht? Judas genoot bij de andere discipelen ook groot aanzien. Zonder uitzondering hadden de broeders grote waardering voor hem. Ze vertrouwden hem de beurs toe. Laat de financiën maar bij Judas. Dat is hem wel toevertrouwd, tuurlijk. Niemand zo integer als hij. Hoor, de discipelen hadden zoveel met Judas op. Dat bleek ook wel aan de maaltijd in de opperzaal toen Jezus vroeg of Jezus zei, één van jullie zal mij verraden. Niemand dacht aan Judas. Judas, uit één stuk hout. En nu staat hij hier, bij Jezus. Aanvoerder van een groep gewapende mannen die klaarstaan om Jezus in te rekenen en in de boeien te slaan. Judas, wat is er met je gebeurd? Ja, er is veel met Judas gebeurd. Aanvankelijk keek hij hoog tegen Jezus op. Had hij hoge achting, zelfs bewondering voor Jezus. Maar gaandeweg heeft Judas toch zijn aarzelingen gekregen. Is de leraar uit Nazareth wel echt de beloofde Messias? Echt de zoon van David, over wie de profeten zo heerlijk spreken. Hoe hij zich toch niet gedraagt. En met wie hij zich toch wel niet inlaat. Tollenaars, zondaren, armoedzaaiers. Dat past toch niet bij iemand die zich voorbereidt op de overname van de troon van David in Jeruzalem. Judas koesterde steeds meer argwaan. Er voer innerlijke afstand tot Jezus. En op zeker moment kwam het tot een breuk. Enkele dagen geleden in Bethanië, toen Jezus zich liet salven. Toen Maria kwam en een kruikje met albasten fles meenam, heel duur, en dat over de voeten van de Heer Jezus heen goot, nog wel ter voorbereiding op zijn sterven en zijn begrafenis. Met dat kruikje brak, knapte er ook iets bij Judas. En toen zag hij heel helder, ja, maar Jezus volgen, wat heb je er eigenlijk aan? Wat levert het je eigenlijk op? Jezus gaat sterven, de dreiging in Jeruzalem neemt meer en meer toe. Het gaat Jezus zijn leven kosten. En als we niet oppassen, ons leven erbij. Wat heb je er eigenlijk aan om Jezus te gaan volgen? Je hebt er niets aan. En toen gebeurde er iets met Judas dat hij waarschijnlijk ook zelf lange tijd niet voor mogelijk zal hebben gehouden. Hij brak met Jezus. En hij ging over naar het kamp van Jezus tegenstanders. De liefde sloeg om in haat. Nou, zo kan het gaan. Zo kan het gaan met een mens. Zo kan het gaan met ons. Is wat? Kun je wel bang van worden, hè? Van deze gedachte ook, vind je niet? Wie zou niet vrezen? Ben ik ook zo, Heer? Kan dit mij ook gebeuren? Zou ik ook in mijn leven op dit spoor kunnen uitkomen? Voor zulke vragen kun je huiveren, hè? Heb je dat niet? Ik ook. Dat je ervoor terugdeinst. Toch is het goed om ze onder ogen te zien en ze je ook jezelf te stellen. Hoe is het met mij? Wat leeft er in mijn hart? Geldt dat ook voor mij? dat ik denk veel met Jezus op te hebben. Maar dat het ook mij ten diepste, als ik heel eerlijk ben, ten diepste toch ook om mijzelf te doen is. Dat ik wel een zekere liefde voor de Heer Jezus heb. Maar dat Hij toch niet mijn een en mijn al is geworden, niet echt. En dat als het er echt op aankomt, dat het net als bij Judas toch in feite draait om mijzelf, om mijn ik. Wat heb ik eraan? Wat schiet ik er eigenlijk mee op als ik Jezus volg? Judas dacht ook dat hij er beter van zou worden. Hè? Dat het hem voordelen zou opleveren. Eer, aanzien, rust, gemak, positie in het koninkrijk van God. Maar hij ontdekte wat een pijnlijke ontdekking is. Het volgen van de Heer Jezus, daar hangt een prijskaartje aan. Het volgen van de Heer Jezus brengt ons geen gloria. Het volgen van de Heer Jezus brengt ons het kruis. Verachting. Smaad. Spot. Minachting. En toen Judas dat zag, toen kwam openbaar wat hem ten diepste dreef in het volgen van Jezus. Namelijk zelfliefde. Judas nam Jezus erbij. Hoor je dat? Judas nam Jezus erbij. Maar hij leefde ten diepste wel steeds zijn eigen leven. Hij nam Jezus erbij. Maar voor Judas is het nooit echt een groot wonder geworden dat Jezus hem erbij nam. Bij de scharen van gelovige volgelingen. Dat Jezus hem had geroepen. O Heer Jezus, roept u mij? Wilt u mij in de kring van uw volgelingen opnemen? Wilt u mij op de leerschool van genade hebben? Nooit is hij er echt verbroken onder geraakt, verwonderd. En nooit had hij Jezus ook echt nodig gekregen waarvoor Jezus is gekomen. En waarover Jezus nog maar kort geleden bij Jericho onderwijs had gegeven. Namelijk dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een losprijs voor zondaren. Dat is nou vanmorgen voor ons ook de vraag, hè? Wie is Jezus voor ons? Heel persoonlijk. Geeft u er in uw hart eens antwoord op. Niet aan mij, maar aan de Heere. Wat dunkt u van de Christus? Hoeveel waarde heeft Hij voor u? Voor jou? Is Hij al voor jou je een en je al geworden? En mag ik u vanmorgen vragen, wanneer, als je terugkijkt in je leven, wanneer is Hij voor u je een en je al geworden? Nog een belangrijkere vraag, want het tijdstip is niet zo heel belangrijk. Het zijn wel momenten. Momenten. Maar waarom is Hij voor u in die momenten uw een en al geworden? Waarom heb je hem nodig gekregen? Is Hij ook uw een en al geworden juist ook toen u zag dat Hij een weg van lijden insloeg? Zoals Maria in Bethanië dat zag. Een weg van lijden en van sterven. Toen hij de weg insloeg naar de dood. Toen is het bij Judas omgeslagen. Maar wat is er in uw hart gebeurd? Toen u hoorde van ja, hij gaat de dood in. Hij gaat sterven. En oh, wat is dat toch? Ik moet ook sterven. Ik ben vanwege al mijn zonden. Maar nu hoor ik dat hij in de plaats van zondaren de dood ingaat. Heeft hij zich zo in zijn vernedering u bekendgemaakt? En heeft hij toen in uw leven waarde gekregen? Er zijn wel mensen. Die zeggen dat ze zich met deze vragen liever niet ophouden. Moet je niet te lang bij blijven stilstaan. Word je somber van. Je moet gewoon geloven. Ach, ik weet niet wat in uw hart is. Maar als dit in uw hart is, dat u zegt, gaat u alstublieft door naar het evangelie. Als dat in uw hart is, dan bent u het misschien juist wel, die zichzelf deze vragen indringend zou moeten stellen. Leert onze Bijbel niet dat wij onszelf moeten onderzoeken keer op keer. En dat het hart van de mens arglistig is. Als Judas. Jeremia zegt dat Jeremia 17 arglistig is ons hart. Dodelijk. En mag het daarom niet ons aller beden wel zijn. Psalm 139. Doorgrond me. En ken mijn hart, o Heer. Is het geen ik... Denk niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, Heere, iets onbedachtzaams voert. En wat als je bang bent, dat je vreest, ook als Judas te zijn. En dat je denkt van, o Heere, wat die discipelen ook hadden, hè, toen ze aan de maaltijd zaten. Toen Jezus zei, één van u zal mij verraden. Dat, leeft dat niet in je hart, ben ik het Heere. Wat als dat in je hart is vanmorgen. En dat je zegt, ik durf die vraag eigenlijk niet onder ogen te zien. Ik ben daar bang voor, ik loop daarvoor weg. Ik wil u vanmorgen oproepen om daar niet voor weg te lopen, maar het onder ogen te zien. Wat als je zegt, o Heere, ben ik het. Kan ik tot dat grote kwaad komen wat Judas heeft gedaan? U verraden met een kus nota bene. Wat? Wel, het eerste wat ik u dan zou willen zeggen, op grond van het woord, is dat je onder ogen ziet wie we nou echt in onszelf zijn. En dat de ergernis tegen het kruis wat we bij Judas zien, is ergernis tegen het kruis, dat dat in ons aller hart leeft. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Hè? U zult alle aan mij geërgerd worden. Leeft ook in ons. Ook in ons hart zitten de zaden van zelfzucht, ikgerichtheid, iets willen zij ook in de kerk. Belangrijk willen zijn. Ertoe willen doen. Ook in ons hart leeft het. Hè? Zeker ook als wij gaan zien dat wij voor het aangezicht van God staan. Eigen gerechtigheid aanbrengen. Niet willen zijn die we werkelijk zijn voor God, een zondaar. Oh, dat zit zo sterk in ons. Dat is onze trots. Niet willen buigen. Niet tevoorschijn willen komen als een verloren mens. Ik hoor een keer iemand zeggen. We zijn net als een pauw. Trots, niet willen buigen als een pauw. Altijd maar de veren omhoog. En daar staat hij. Dat is prachtig, hè? Maar trots als een pauw. Kijk eens hoe mooi ik ben. En die man die zei, als je zijn veren afknipt. Nog trots. Wil hij nog pronken. Als je zijn hart doorsteekt met een pijl. Nog trots. Zo zegt die man, Godvrezende man. Voor velen tot zegen. Is mijn hart. Hij sprak niet in de verleden tijd. Tegenwoordige tijd. Zo is mijn hart. Trotser. Dan, dat moet je niet wegstoppen. Dat moet je onder ogen zien. Zie ook onder ogen als je dat niet onder ogen wil zien. dat we zo verraderlijk zijn naar onszelf toe. En laten we dat belijden. O Heere, dit is nu wie ik ben. Zo heerlijk door u gemaakt. Maar wat is er toch van me terechtgekomen? Wat heb ik toch gedaan? Dat is wat Judas ontbrak. Zelfkennis. U ook? Hij wilde geen verloren man zijn. Zichzelf op de been houden. U ook? Ach, kom, zak er toch doorheen, door heel je bekering. Door heel je vroomheid. Stel niks voor. Nou, ja. Stel niks voor. U bent in uzelf, zal ik het maar één woord zeggen. En ik sluit me er zelf geheel bij in. Totaal verdorven. Ja. Geneigd tot alle kwaad, zie het. Maar zie dan ook vanmorgen tweede. Ik kan het niet tegelijkertijd zeggen, anders dan zou ik dat hebben gedaan. Maar we moeten volgordelijk preken. Maar zie ook het tweede. Het tweede, heel bijzonder, laten we daar ook op letten. Hè? Op de uitnemende liefde van de Heer Jezus voor Judas. Zie het vanmorgen. Als je nou moet zeggen, Judas, ik ga naast je staan. Ga je ook naast Judas staan? Ik ook. Judas, ik kan me niet boven jou verheffen. Ik ben zo bang dat ik er ook toe zal komen. Ga ernaast, maar let op. Hoe Jezus omgaat met Judas. Ook vanmorgen is hij zo. Want zie hem er staan, en Judas, bij de ingang van de hof, in het nachtelijk duister. Jezus tegenover hem, die verschrikte discipelen achter de Heer Jezus. En hoor dan de stem van de Heer Jezus. Nadat Judas hem die kus heeft gegeven, dan zegt hij: vriend. Ja. Vriend. En dat doet hij met de liefde van zijn hart. Oprecht. Vriend. Ben jij hier? Wat doe je? Vriend. En de Heer Jezus meent het. Oh ja. Is niet spottend bedoeld. Oprecht. Vriend. Wat doe je? Verraad jij de Zoon des mensen met een kus? Het gaat de Heer Jezus werkelijk door merg en been. Het doet hem zozeer dat nu Judas, met wie hij zoveel op heeft, hem overlevert aan de Joodse raad. Dat vervult hem werkelijk met diepe smart. Dat lees ook in het evangelie van Johannes, hè? Hoofdstuk 13. Als de Heer Jezus zegt, één uit u zal mij verraden. Dan schrijft Johannes, en dat zijn woorden om een streep onder te zetten, dat hij ontroerd wordt in de geest. Ontroerd in de geest, zegt hij, één van u zal mij verraden. Jezus is daar zo bewogen onder, en niet zozeer om zichzelf, maar vanwege Judas. Hij maakt hem dan ook geen enkel verwijt. Nee. Het is niet een sneer als hij zegt, wat brengt u hier? Oh, zo is de meester niet. Hij zegt, oh Judas, man, wat doe je? Hij probeert Judas tot inkeer te brengen. Hij is werkelijk met innerlijke ontferming over Judas bewogen. Hij ziet hem hier staan, mensje van vlees en bloed, uit het stof verrezen, een en al vijandschap, ongeloof. En dat raakt de Heere Jezus nu tot in het diepst van zijn ziel. En hij wil Judas ervan doordringen, ook u vanmorgen, van zijn liefde. Tot zondaar. Jezus had het Judas al eerder laten zien, hè? In de paaszaal. Toen bejegende hij hem ook echt als vriend. Toen Jezus die schaal met water nam en de voeten van de discipelen ging wassen, sloeg hij Judas niet over. Hij waste ook de voeten van Judas. En hij zei heel eerlijk, Johannes 13, vers 10. Jullie zijn rein, maar niet alle. Dat was een klop op de deur van het hart van Judas. Ontwaak. Daarna zei de Heer Jezus, Johannes 13, vers 18. Dat was ook een klop op het hart van Judas. Die met mij het brood eet, heeft de verzenen tegen mij opgeheven. Daarmee citeerde de Heer Jezus Psalm 41. Hebreeuwse manier van spreken. Hè? Wie met mij het brood eet, wie heel vertrouwelijk met mij omgaat, heeft tegen mij de verzenen opgeheven. Dat wil zeggen, heeft mij een trap nagegeven. Dat zegt Jezus aan de tafel tegen Judas. Met andere woorden, Judas, zie je toch, man, dat geldt jou. Wij gaan heel vertrouwelijk met elkaar om. Ben jij het nu die mij een trap na gaat geven? Bekeer je, Judas. En toen in de opperzaal kwam een volgend indringend moment. Johannes 13, vers 26. Dan doopt de Heer Jezus een stukje brood. Matthäus schrijft het ook maar iets anders. Maar Johannes die schrijft, hij doopt een stukje brood in de saus. En dan reikt hij het Judas aan. Dat is een teken van vriendschap. Boas deed dat ook met Rut. Toen Rut op zijn akker aan het werk was, hard aan het werk voor haar schoonmoeder, nodigde Boas Rut uit bij zich om te eten en Rut die zat daar. En dan lezen we in Rut dat Boas aan Rut een stukje geroosterd koren aanreikt. Dat is een teken van vriendschap. Liefde. En dat is wat Jezus deed bij Judas. Judas, kom. Bekeer je. Ga dit pad niet op. Zie. Dat is wat Judas, wat de Heer Jezus doet. Nou, zie het onder ogen, hè? Hoe de Heer Jezus nu met innerlijke ontferming over Judas bewogen is. Hij is zo'n barmhartige hoge priester. Jazeker, echt een hoge priester. Heel anders dan Caiaphas. Hij zoekt het goede voor de mensen, niet voor zichzelf, voor de ander. Hij heeft zich voor mensen over en dat met een zelfopofferende, zelfverloochenende liefde. Ach, zo is hij ook vandaag met innerlijke ontferming over zondaren bewogen. Hij reikt hen de hand. Kom, mijn vriend, vriendin, geef mij je hart. Wijs mij toch niet af, verraad me niet. Zie wat in je hart is, zegt de Heer Jezus. Zie het maar onder ogen. Al wat erin omgaat, beleid het, hoe hard het is, hoe ongelovig het is, hoe verraderlijk het is, hoe we geneigd zijn om onszelf mooier voor te doen dan we in werkelijkheid zijn, ook in de kerk. Zie onder ogen hoe verloren je in jezelf bent, maar zie ook onder ogen hoe nou de Heer Jezus zijn hand reikt tot zulke mensen en je juist zo wil hebben. Zoals je bent. Niet keurig. Goddeloos. Zo. Niet vroom. Zoals je bent. Hij is het die je zijn vriendschap biedt. Is het niet een wonder? Hij komt vanmorgen tot je. En hij zegt, mijn zoon, ik ken je hart. Ik weet wat erin omgaat. Geef het aan mij. Nodigend. Lokkend. Komt hij in ons midden. Maar wat zeg je misschien als ik nou niet uitverkoren ben? Ja. Wat als ik net als Judas toch voorbestemd zou zijn voor het eeuwig verderf? Ja, dat kan je veel zorg inboezemen, hè? Toch. Leg het voor de Heere neer, die vrees. Die vraag, je hart, spreek je uit tegen hem. Hij hoort, zeker. Ook al voelt het misschien niet zo, hij zegt het. Hij hoort het piepen van een zwaluw, het kirren van een duif. Hij hoort ook uw stem. Leg het voor hem neer, die vrees. En ja, het is waar. Er is een verkiezing. God verkiest mensen tot zaligheid. En God verkiest ook mensen niet tot zaligheid. Verwerpt. Maar als je er nu onzeker over bent, of je uitverkoren bent of niet, kan je beklemmen toch? Als je onzeker bent over de vraag of je verkoren bent of niet. Heel belangrijk om dit goed mee, goed ter harte te nemen, tot je te laten doordringen. Begin niet met de verkiezing. Met de roeping. De roeping. De roeping. God roept, ook vandaag. Zijn stem klinkt. Tot wie? Niet tot verkoren mensen. Verloren mensen. Heel belangrijk. Hij roept verloren mensen. Is dat niet wie u bent? Hij roept, nodigt, lokt. Verloren zondaar. En wie tot hem komt. En op hem mag zien. Die mag worden verkondigd. U bent verkoren. En dan wordt het zo'n troost. De verkiezing is een groot troost. Een leer van troost. Ook voor mij als predikant. Dat ik hier het woord mag verkondigen. Dat doe ik. Omdat ik weet, er is een verkiezing. God maakt zalig. Dat doet Hij, dat doen wij niet. Hij en Hij. Omdat er een verkiezing is, zullen er ook mensen zalig worden. Let op de roepstem van de Heer Jezus. Hij roept zondaar. Maar nodigt Hij dan wel echt? Nodigde de Heer Jezus Judas wel echt? Want Judas was toch voorbestemd om Hem... En zo aangrijpend, hè. Judas was toch voorbestemd om Hem te verraden. En is die klop op de deur van het hart van Judas dan wel gemeend? Als Jezus dat weet. Heer Jezus weet inderdaad al wat gaat gebeuren. En toch, die roepstem is oprecht, echt gemeend. O, verdenk hem daar niet in. Waarom brengt Jezus Judas dan niet tot inkeer? Dat is een geheim dat wij niet kunnen verklaren. Dat weten we niet. Dat houdt de Heer Jezus voor ons verborgen. Maar één ding weten we wel, en dat blijft recht overeind. De Heere spreekt hem wel gemeend en met diepe bewogenheid aan, met een hart vol liefde, vriend. En het is een oprechte klop op de deur van het hart van Judas. En dat is het ook bij u. En daar moet je je op richten. Dat Hij werkelijk bij je komt, ook vanmorgen. En dat Hij je toeroept met de liefde van zijn hart. O mijn zoon, o mijn dochter, kom toch tot mij. Wend je niet af. Wend je niet af. Buig je hoofd niet ter neer. Ik zie het vanmorgen gebeuren. Ik ben daar zo bevreesd voor. Ook onder ons. Die zich er toch van afwenden. En die zich in hun hart hebben de gedachte. Als het zo moet, hoeft het voor mij niet. O, kom tot inkeer. Kom tot inkeer. Christus staat aan de deur van uw hart. Er is een verkiezing. En die zal ik ook verkondigen. Het is een troostleer. Ik zal hem niet verbergen en verzwijgen. Maar ik zeg u, als u ermee worstelt, er staat een heiland aan de deur van uw hart. Sla uw ogen niet ter neer. Zie toch in zijn ogen. Als u vandaag niet in zijn ogen ziet, dan zult u straks in zijn ogen zien. En dan zal hij zeggen, ik heb op deze dag u het woord laten verkondigen, hier in Waarder. U hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Maar ik heb u wel gemeend en oprecht genodigd. O, zie hem staan aan de deur van je hart. Hij knielt neer aan je voeten. En hij meent het zo oprecht. Wend u toch tot mij en word behouden. Zie je Judas daar staan? Ach, wij weten hoe het met hem afloopt, hè? Als hij straks ziet dat de Joodse raad hem veroordeelt en overgeeft in de handen van Pilatus, dan gaat zijn geweten open en dan roept hij uit: ik heb verraden, onschuldig bloed. En dan gaat hij naar de Joodse raad, naar de hoge priester, precies de verkeerde kant op. Want dan zegt de hoge priester tegen hem: ach man, wat gaat het ons aan? Wat kan ons het schelen? Kijk maar toe wat er gaat gebeuren. Ja, ja, ja. Dat zijn de barmhartigheden van de goddelozen, die zijn wreed. En dan gaat Judas de nacht in. De eeuwige. En dan doet hij wat zo erg is, dan slaat hij de hand aan zichzelf. Beter dat hij niet was geboren. Geldt het iedereen die dat doet? Nee. Zo ver mogen wij niet gaan. Dat mogen wij niet zeggen. Mensen kunnen om allerlei redenen in diepe duisternis komen. Daar mogen wij slechts heel voorzichtig over spreken. Dat deden onze vaders ook. Ons komt het oordeel niet toe. Maar het kan zijn dat het veel bij je teweeg brengt. Zoek hulp bij mensen, zoek hulp bij de Heere, de grote hoge priester. Judas gaat naar Caiaphas. Ach, was hij toch maar naar de Heere Jezus gegaan. Ja, hij zou hem met liefde hebben ontvangen. Judas, laten we elkaar omhelzen. Hij zou hem een kus hebben gegeven. Van vrede, van vriendschap. In het hart van de heiland is geen wraak. Nee, nu niet. Nu niet. Nu niet. En daarom heden, zo gij zijn stem hoort. Ach, je verhardt je hart toch niet. Laat u leiden. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 84, het zesde vers. God de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. En wat er verder volgt, 6 van 84.
Thank you.
eindigen met dankgebed. O dierbare heiland, wat een pijn heeft u ervaren bij de hof van Gethsemane. Zoveel verzet, zoveel ongeloof. U wilde zich zo graag kwijt. U kon zich niet kwijt. Het stuitte af op de trots van het menselijk hart dat niet wil bukken en buigen. Dat is wat u ervoer, dierbare heiland. Dat is wat al uw kinderen ervaren als ze met anderen in gesprek gaan en niets liever willen dan dat anderen ook buigen voor u en dan het verzet ontmoeten, de afkeer, de haat, omdat we niet willen buigen en niet willen bukken. O Heere, wilt u toch zelf harten aan de grond brengen, door de knieën laten gaan, overgave geven aan u, geen groter goed dan wanneer we het mogen verliezen en onze vroomheid eraan gaat en we als een goddeloze ons mogen overgeven aan u. Heere, wat een boodschap. Deze man, oh zo aangrijpend, u weet wat het bij ons teweeg brengt. Heere, u gaat eerlijk met ons om. U laat ons zien wat in ons hart is. U laat ook zien wat in uw hart is. Aangrijpend als wij onder dit evangelie verloren gaan. Eigen schuld. Dan kunnen we niet wijzen naar de verkiezing. Maar o, zo heerlijk als we behouden mogen worden. Dan is het enkel genade. Door u alleen. Om het verkiezend welbehagen. Dat krijgen we niet bij elkaar, heren. Dat is voor ons te groot. Dat aanbidden we. U weet hoe het met ons is. O, als we in het donker verkeren. De koele meren van de dood. Trekken. O, wilt u dan ons trekken. Geef vertrouwen op u, Heere. Op de dag dat ik vrees, zal ik op u vertrouwen. U bent er. U ziet ons. U kent ons. U doorgrondt ons. En u bent niet ver weg. Zeer nabij. Al voelen we het anders. U bent het meest nabij. Als u het verste weg lijkt. We dragen elkaar aan u op, levende God. Alle rouwdragende, geef kracht en moed. Familie Oskam, we bidden voor haar. Geef uw zegen. O, een grote slag. Wees hem nabij die nu weduwnaar is, de heer Oskam. Sterk en ondersteun, lichamelijk, mentaal, houdt u hem staande. Denk aan de kinderen. O, wilt u ook hen nabij zijn? We dragen ze aan u op. Met de kleinkinderen, alle die hen omringen, heb ook dank voor de goede zorg die er mag zijn, die er was voor hun moeder en nu ook voor hun vader. Heere, wilt u zelf in hun midden komen en tot hen spreken? Dat is ook een indringende roepstem. Bereid ook u uw huis, ook u zult sterven. En sterven, Heere, dat kan als we schuilen achter u, de levensvorst. Wees met hen die ziek zijn, kampen met psychische noden, draagt u hen. We bidden ook om een zegen voor Kees van den Berg. Geef kracht, ook in deze weg, alleen. Ook dank voor de hulp die hij ontvangt van zijn kinderen. Wees ook hen nabij, bij alle zorg en moeite. Heer, we bidden om een zegen voor Adrie van Leeuwen. Omring haar met uw goede zorg, haar man, haar kinderen. Wees in hun midden. Zegen mevrouw van de ziel. Janneke, wees u nabij. Wees u haar tot steun, een rechterarm op wie ze mag leunen. Met alle zorg en moeite. We bidden voor haar man, dominee van de ziel. Haar dochter Petra, ernstig ziek. Wilt u kracht geven, nabij zijn. Alle die haar omringen. En mag het goed verlopen, vrijdag. En dat het mag zijn ook tot herstel. Zegen ook Olivia van de Bogert. Heer, wilt u haar beschermen. Geef energie en weerstand. Wees haar en haar ouders nabij en goed heel het gezin. Zegen ook Connie Nagel in Oudorp. Geef oog op u. Wees met Wim en de kinderen. En zo leggen we elkaar voor u neer. Wees met het geheel van de gemeente. We bidden voor de kerk in ons eigen land. Ach, zo gebroken, heren. We bidden voor de christelijk gereformeerde kerken. Waar de spanningen groot zijn. Waar mensen van elkaar vervreemd zijn geraakt. Elkaar niet meer herkennen. Brengt u bijeen. Geeft u herleving. Bij hen, ook bij ons, in de protestantse kerk. Heren, komt dat nog goed? De kakofonie is zo groot, we belijden het u. O, mogen we toch buigen voor uw woord, heren. En laat uw woord heerschappij hebben. We bidden voor Israël. Uw Israël. Waarover u, Heer Jezus, koning bent. En u zult ook eenmaal als koning worden erkend. Door geheel Israël. Dat is toch de belofte. En daar zien we naar uit, Heren. Werkt u krachtig onder het Joodse volk. Aan wie we zoveel te danken hebben. We bidden voor de gijzelaars in de tunnels, nog steeds vast, tientallen meters onder de grond. O Heere, u zei tegen Farao, laat mijn volk gaan. En dat is toch ook de boodschap aan Hamas, laat mijn volk los. Wilt u dat doen? We bidden voor de gijzelaars, zoveel nood en ellende. Heren, we bidden ook voor de volkeren om Israël heen en in Israël. De Arabieren. Ook zoveel pijn. En zoveel nood. En zoveel verdriet. De kinderen. De vrouwen. De mannen. Bevrijd het volk van islamitisch terreur. Ook in Syrië. In Iran. Zoveel gaande. Heren, denk in het bijzonder ook aan hen die u vrezen. Die uw naam belijden. En dwars door alle weerstand heen gaat u door. Juist ook daar. De kerk bloeit daar in Iran. O Heere, geef kracht. En zo komen wij tot u en leggen elkaar voor u neer. Hoor onze beden. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot eer van uw naam. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is psalm 103. Ik stel voor vanwege de tijd één vers te zingen. Maar ik moet even zien welke. Het vierde vers. En ik stel voor dat u thuis het vijfde zingt. 103, daarvan het vierde vers. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.